kant van de wereld, Shanghai. Ik wil je meenemen naar een geschiedenis die zich fictief daar afspeelt, maar ook wel heel nauw aansluit bij de werkelijkheid van wat daar is. Aarzelend loopt er een man door de straten van Shanghai. Dat is een miljoenenstad in China. En op zijn rug heeft hij een rugzak. En in zijn rugzak zitten een paar bijbels. 4 bijbels. Verpakt tussen groenten, boodschappen die hij heeft gedaan zodat ze niet opvallen. En hij daar eigenlijk onopvallend de straten door zal lopen. Via een ingewikkelde omweg zal hij deze 4 bijbeltjes afleveren bij 4 jonge christenen. Die eigenlijk maar een paar straten wonen van waar hij woont. Maar zo onopzichtig mogelijk wil hij die bijbeltjes daar afleveren. En heel blij en moedig is hij 's morgens vroeg op pad gegaan. Omdat hij wist, ik ga 4 jonge volgelingen van Jezus blij maken. Blij maken met een bijbel. Ik ga ze helpen om door die bijbel ook verder te kunnen groeien in hun geloof in Jezus Christus. Maar deze straat aarzelt hij. Vlak voor de bushalte waar hij op wil stappen, schiet er een gedachte bij hem naar binnen. Maar wat als ze mij volgen? Wat als ze mij oppakken? En die gedachte kan hij niet loslaten als hij loopt door de straat richting de bushalte waar hij op de bus wil stappen. Een gedachte die hem pijn doet. Niet zozeer voor hemzelf. Maar wat zal dat betekenen voor zijn vrouw? Wat zal dat betekenen voor zijn 3 jonge opgroeiende kinderen? En die gedachte over wat zal dat betekenen voor hen, kan hem niet loslaten. En constant hoort hij in zijn gedachten die gedachte, wat doe ik nu als volgeling van Jezus goed aan? Waar doe ik als volgeling van Jezus goed aan? Ik denk niemand van ons is ooit voor zo'n dilemma gesteld. Maar toch, ook in jouw leven, ook in mijn leven stel ik me wel eens de vraag. En zul jij je ook wel eens afgevraagd hebben van, waar doe ik als volgeling van Jezus goed aan? En dat is zeker een gedachte die bij ons opkomt als we belangrijke, beslissende, levensloopbepalende beslissingen moeten nemen. Waar doe je als volgeling van Jezus goed aan? Nou, over die vraag wil ik met jullie nadenken. Waar doen we goed aan? En ik wil met jullie daarover nadenken aan de hand van Kolossenzen 1, vers 9 tot en met 11. Kolossenzen 1, vers 9 tot en met 11. Maar om dat geheel, dat stukje, die 2 versen, 2-3 versen, goed te kunnen plaatsen, wil ik ook graag lezen vanaf vers 3 tot en met vers 14. Het is altijd goed om de Bijbel te lezen in de context van het geheel. Zodat je ook mee bent in de gedachtegang die Paulus onder leiding van de Heilige Geest in dit geval heeft neergezet. Samen met Timotheus. Kolossenzen 1 vers 3 tot en met 14. Even wat vooraf nog, de Colossense is een gemeente van Colosse, die ligt vlakbij Efeze, een stukje verder. Paulus heeft veel in Efeze geweest, maar in Colosse heeft hij waarschijnlijk nooit gewerkt. Je leest dat ook in het stukje wat we straks lezen, dat ook duidelijk wordt. Waarschijnlijk is het Epaphras geweest, een volgeling van Jezus die het evangelie heeft gebracht in Colosse. En daar heeft hij ook de gemeente gesticht. En later in de gevangenis is Paulus in contact gekomen met Epaphras. En heeft hij ook van deze gemeente gehoord. En om wat hij gehoord heeft, heeft hij deze brief aan de gemeente van Colosse geschreven. Laten we ook samen lezen vanaf vers 3 tot en met vers 14. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, en vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden we ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om de blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Het is gewoon een voorrecht dat we het woord van God mogen horen. Want je bent ook zalig als je dat woord van God ruimte geeft in je hart. En ook toepast in je leven. Zullen we ook samen bidden. Heer, ik wil u bidden. Wilt u ons allemaal een ontvankelijk hart geven. Maar Heer, wilt u me ook helpen om in alle eerlijkheid en oprechtheid met uw woord mee te openen. En daar ook een paar dingen van te zeggen. Heer, wilt u door uw geest onze harten raken. Heer, wilt u door uw geest ons ook door dit gedeelte weer richting geven. In de week die voor ons ligt en op het traject wat we lopen op weg naar uw komst in heerlijkheid. Heer, wilt u uw woord voor ons openen. Door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of je wel eens over nadenkt, maar wat is nu de roeping van jouw leven? Waarom ben je nou door de Heer Jezus aangeraakt? En waarom wil de Heer Jezus met je op weg gaan? Maar Paulus geeft daar ook al op een antwoord in dit gedeelte. In vers 10a lezen we, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. In vers 9 zien we dat Paulus bidt. En dat gebed van Paulus heeft één doel. En dat wordt duidelijk gemaakt door het woordje zodat, wat we lezen in vers 10a. Zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Nou, daarin ligt ook de clue van jouw roeping. Daarom heeft de Heer Jezus jou geroepen en wil de Heer Jezus met jou op weg gaan. Zodat je gaat wandelen op een manier die de Heer waardig is. Daar ligt het levensdoel ten diepste van ieder mens. God wil dat ieder mens wandelt, leeft, zoals het hem waardig is. Leven naar Gods wil. Dat is ten diepste de roeping, de doel van jouw redding. Want daarin ligt Gods eer. Dat hij alle eer ontvangt. We zijn schapen om hem te eren en hem te aanbidden. En dat vind je op allerlei plaatsen in de Bijbel, vind je dat terug. In Thessalonicenzen bijvoorbeeld, of daar lees je, want dit is de wil van God, uw heiliging. Thessalonicenzen 4 vers 3. Kun je dat lezen? Dit is de wil van God, uw heiliging. En in heiliging zit eigenlijk datzelfde begrip, dat we gaan wandelen zoals dat waardig is voor God. Een leven dat waardig is aan God. En in vers 10 wordt dat verder verduidelijkt. Is een leven dat hem in alles behaagt. En dat alles wil eigenlijk zeggen dat in alle facetten van je leven je de Heere God vreugde geeft. In alle facetten van je leven. Dus ook in de kleine dingen, in de grote dingen. In alle facetten van je leven. De Heere God vreugde beleeft aan hoe jij dat leven invult. En dat bracht mij in de voorbereiding En in het nadenken erover, elke keer weer terug bij die vraag van, is dat het verlangen van mijn hart? En die vraag wil ik ook bij jou neerleggen, bij u neerleggen. Is dat het verlangen van jouw hart om zo te leven dat in alle facetten van jouw leven de Heere God vreugde heeft? Is dat het verlangen van je hart? Verlang je naar die levenshouding die past, of zoals het hier staat, die waardig is, die past bij wie de Heere God is, die waardig aan de Heer is? Wil jij dat jouw levensstijl aansluit bij die eigenschappen die zo kenmerkend zijn voor de Heere God? Dat in jouw levensstijl zijn eigenschappen zichtbaar worden. Ik noem er maar een paar. Dat in jouw leven zijn trouw zichtbaar wordt. Dat het zichtbaar wordt dat hij rechtvaardig is. Dat hij zuiver is. Dat hij barmhartig is. Dat hij genadig is. Dat hij liefde is. Petrus zegt het op een andere manier. Eigenlijk gebruikt hij andere woorden, maar ze heeft hij dezelfde boodschap. In 1 Petrus 1 vers 15 kunnen we lezen. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Wordt ook zo zelf heilig in heel uw levenswandel. En het begrip heilig in de Bijbel wil eigenlijk zeggen dat. Ja, dat is een aan de ene kant betekent dat zuiver en rein. Maar heilig in de Bijbel betekent veel meer. Dat betekent eigenlijk dat het. Dat in dat begrip heilig zitten al die eigenschappen van God in zijn volmaaktheid aanwezig. Als je spreekt over de heiligheid van God, dan heb je het over zijn trouw. Dan heb je het over zijn genade. Dan heb je het over zijn barmhartigheid. Dan heb je het over zijn rechtvaardigheid. En dat begrip heilig wil eigenlijk zeggen dat is in complete volmaaktheid en in complete zuiverheid bij God aanwezig. Wat zegt Petrus dan hier in zijn brief? Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Of zoals in de tekst in Colossense lazen, zoals Paulus het schreef, in alles hem behagen. Dus ik hoop dat je daar mee hebt, dat in heel, God wil niet een deel van je leven. God wil niet de zondagmorgen in je leven. God wil niet de stille tijd in je leven. God wil niet je avondgebed in je leven. Maar God wil in heel je leven, in alle facetten van je leven, doortrekken met wie hij is. Hem in alles behagen. Of zoals Petrus het zegt, heilig zijn in heel je levenswandel. Als dat op mij afkomt en ik moet dat op mijn door laten dringen, dan denk ik van ja, ik kan dat niet. Dat lukt mij niet. Dat is toch onmogelijk om zo te leven. Om zo te zijn. En toch schrijft Paulus, Petrus, dat het onze roeping is.
Ja.
Dat het doel is van ons leven. Onmogelijk. Ik denk dat iedereen dat wel voelt. Ik kan dat niet, ik ben niet ontstaan. En toch staat het er als appel. Paulus en Timotheus zouden dat onder leiding van de Heilige Geest niet neerzetten als het echt onhaalbaar zou zijn. Daar ben ik van overtuigd. En ook dit stukje wat we gelezen hebben, heeft eigenlijk al het antwoord waarom zij dit toch durven te schrijven. Waarom ze dit toch onder drang van de Heilige Geest hebben opgeschreven. En dat kunnen we vinden vers 3 tot met 7. Want daarin wordt is hun duidelijk geworden de krachtige werking van het evangelie. Maar ze putten moed en vertrouwen uit wat de Heilige Geest in deze gemeente Colosse al heeft uitgewerkt. Deze gemeente van Colosse is onder leiding van de Heilige Geest uitgegroeid tot een oase van geloof, liefde en hoop in de regio waar ze zijn. Het is de vrucht van de prediking. In de gemeente van Colosse schrijft Paulus, daar dankt hij God voor, in vers 3 tot en met 7. Drie tot en met zeven. Schrijft hij, daar is vertrouwen op de Heer Jezus, daar is geloof. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En geloof, pistes, dat betekent ook vertrouwen. Vertrouwen. En wat de gemeente in Colosse heeft ontdekt, is dat Jezus betrouwbaar is. En steeds meer en meer ontdekken ze dat Jezus betrouwbaar is. En dat je aan Jezus je leven kan toevertrouwen. Dat op hem vertrouwen niet te vergeefs is. Dat op hem vertrouwen de moeite waard is. Want hij is de betrouwbare. Hij is degene waar je op aan kan. Hij is degene die betrouwbaar is en dus ook trouw is. Dat heeft Gods geest in de gemeente Colosse uitgewerkt. En in de gemeente van Colosse heeft de Heer de Heilige Geest ook uitgewerkt dat ze toegeven aan die innerlijke drang van de Heilige Geest om elkaar lief te hebben. Ik ben gisteren tegen mijn schenen geschopt en dan had ik al een wondje door mijn kleinzoon toen we aan het voetballen waren. Het ging per ongeluk, hè? En misschien deed hij het ook wel een beetje expres, want hij wou van zijn oude opa winnen. Maar misschien hebben we allemaal wel een plekje op ons scheenbeen. Omdat iemand van ons de teen schopte. Of heb je een blauwe teen, omdat er iemand in de gemeente op jouw teen heeft gestaan. Oh, in de gemeente van Colosse zal ook mensen geweest zijn die andere mensen pijn hebben gedaan. Of die ervaren hebben dat andere mensen hun pijn deden. En toch, ondanks die pijn die ze van elkaar ervaarden, was daar het verlangen om lief te hebben. Om te leren van de Heilige Geest om alle heiligen lief te hebben. De heiligen die mijn beste vrienden zijn, die wil ik van lief hebben. Maar ook die heiligen die mijn pijn doen. En onder leiding van de Heilige Geest is er toch een verlangen in die gemeente om lief te hebben. En derde, wat opvalt in deze gemeente, is dat deze gemeente niet vastgeklonken is aan het hier en nu. Aan wat we hebben, de vervulling van hun leven is. Nee, ze geven gehoor aan de aansporing om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Ze leven uit die hoop. Ze leven in uitzicht naar de erfenis die ze zullen ontvangen als Christus komt. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Ze zien uit naar Christus' komst in heerlijkheid. En die hoop, die geeft hun leven richting. In vers 5 staat het woordje vanwege. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Die liefde voor alle heiligen, dat geloof in de Heer Jezus Christus, dat heeft zijn anker in de hoop op zijn komst in heerlijkheid. De hoop geeft hun leven richting. De hoop op wat er komen gaat, laat hun vertrouwen groeien in Christus. De hoop op wat er komen gaat, helpt ze om elke keer weer over de barrière heen te stappen om de ander lief te hebben. Als Paulus het verlangen heeft dat de gemeente gaat wandelen op een wijze de Heere waardig, dan is dat voor hem niet een onhaalbare opdracht, maar dan kijkt hij terug naar wat de Heilige Geest al gerealiseerd heeft in de gemeente. En waar de Geest dit gerealiseerd heeft, kan ook de Heilige Geest realiseren wat in vers 10 aanstaat. En Paulus en Timotheus die danken de Heere God voor dit geloof. Die eren de Heere God voor de liefde, deze liefde die in de gemeente aanwezig is. Ze eren de Heere God voor de hoop die daar leeft. Vers 3 zegt: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Ze danken voor de krachtige werking van het evangelie dat van binnenuit mensen verandert. En daar zit de clue. Het krachtige evangelie dat van binnenuit mensen verandert. En ik denk dat Paulus meer dan wie dan ook iemand is die beseft dat Paulus' bekering en dat levensheiliging van boven komt. Wat voor mensen onmogelijk is, wat jij en ik niet kunnen. Je hart veranderen, je verlangens veranderen en daardoor je gedrag veranderen. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest legt nieuwe verlangens in je hart. De Heilige Geest doet wat in Jeremia is beloofd. Hij zal je een nieuw hart geven. Een hart wat verlangt om mijn wil te doen. Dus dat in Jeremia. En dat is wat de Heilige Geest doet. En vanuit dat verlangen om Christus te volgen, gaat ook je gedrag veranderen. Bij ons werkt het meestal andersom. Als we proberen door elkaar regels op te leggen, ons gedrag veranderen. Maar als dit niet mee is, verandert er in wezen weinig. En zeker op die momenten dat spanningen er zijn, dat er krachtenvelden zijn, waardoor je, dat kan door ziekte zijn, dat kan door tegenslag zijn, dan vallen we weer terug in die oude patronen, omdat ons hart niet mee veranderd is. Paulus nogmaals beseft als geen ander dat dat van boven komt. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Want de vraag als het van boven komt, als we groeien in een leven dat past bij de Heere God, als we wandelen op een wijze zoals God waardig is, als dat van boven moet komen, wat is dan onze aandeel? Handelt de Heere God daarin alleen? Of hebben jij en ik daar ook een verantwoordelijkheid? Een verantwoordelijkheid die God van ons vraagt om ons op te nemen. Ik wil nog kort met jullie nadenken over wat Paulus en Timotheus daarover schrijven. In vers 9 en 11. Heel opvallend is dat Paulus, die als geen ander weet dat verandering in je leven van boven komt. Door de ontmoeting met Jezus werd zijn leven volledig omgedraaid. Verandering in je leven komt van boven. En dat benadrukken zij ook door vers 9. Daar staat: daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Daarmee onderstrepen ze dat ze dat leven of dat wandelen op een wijze waardig de Heere van boven moet komen. Want ze bidden tot God voor hen en ze smeken voor God, zodat die wandel op een wijze de Heere waardig in hun leven tot stand komt. En dat doen ze gepassioneerd. Bidden en smeken. Er zit een hele intense wereld achter. Een hele intense houding achter. En wat bidden ze dan? Dat lees je in het vervolg van vers 9. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Een andere vertaling zegt het op deze manier, de NBV 21. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Vervuld mag worden met Gods wil. Ten volle mag leren kennen. Door de wijsheid en inzicht die zijn geest schenkt. Dus daar zit weer dat element in, het moet van boven komen. Het is de geest die dat de wijsheid en inzicht in de kennis van God schenkt. Wat dit gebed duidelijk maakt, vers 9 en 10 gecombineerd, is dat wil je leven zoals God het wil, is de sleutel, is het belangrijk dat je Gods wil leert kennen. Dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Of om het anders te zeggen, het kennen van Gods wil, het gebed van vers 9, is de sleutel tot een leven naar Gods wil. Het kennen van Gods wil, vers 9, het gebed, is de sleutel tot een leven naar Gods wil. Vers 10. Zodat. Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons? Dat wil je groeien in wandelen op een wijze de Heere waardig? Dan is het ook voor ons nodig dat we bidden dat God ons zijn wil leert kennen. Dat we meegaan in die gebedshouding van Paulus en Timotheus. En dan moet je denken aan de Joodse gebedshouding. Een Jood als die bidt, knielt in het Oude Testament. En daarmee geeft hij aan, ik ben nederig ten opzichte van de Heilige God. Daarmee geeft hij aan, ik buig me neer voor u en ik wil van u ontvangen. En een Jood als hij dit, heeft deze houding, dan buigt hij niet dit, maar dan doet hij dit. Hij strekt zijn handen uit naar boven. En daarmee geeft hij eigenlijk aan, ik heb lege handen. En u bent het die handen kan vullen. En ik wil u stimuleren om mee te gaan in die houding. Dat is wat Paulus de gemeente van Colosse stimuleert en ook ons stimuleert. Om mee te gaan in die biddende houding. Heer, leert u mij uw wil kennen. Leert u mij uw wil kennen. Zodat ik kan leven zoals u het wil. Zodat ik kan wandelen zoals u het vindt. Heel opvallend is wat Paulus dan het eerste doet in dat gebed, is God danken. Pak het terug naar vers 3. In al onze gebeden, wanneer wij voor u bidden, danken we God voor wat God al gerealiseerd heeft. En ik wil je ook aanmoedigen dat te doen in jouw leven. Om de Heere God te danken voor de genade die je ontvangen hebt in de Heere Jezus Christus. Voor de Heere God te danken dat Hij jouw ogen geopend heeft voor het evangelie. Ik kom uit een gezin waar we allemaal hetzelfde meegekregen hebben uit het evangelie. En ik en mijn zus beleiden bewust dat we Jezus willen volgen. Mijn broer met twee andere zussen doen dat niet of ontkennen dat. We hebben allemaal hetzelfde meegehad. Het is genade dat God mijn ogen en de ogen van mijn zus geopend heeft voor de inhoud van het evangelie. Het is niet verdiend, het is genade. Dat is ook zoeken. Dat is ook daarvoor God danken. Dat je dat ontvangen hebt. Danken dat de Heere God je kracht gaf in moeilijke omstandigheden in je leven. Danken dat God je wijsheid en moed gaf. Om ingrijpende, belangrijke beslissingen te nemen in je leven. Dus begin maar met te danken. En bid dan mee. Bid dan mee wat Paulus hier voor de gemeente van Colosse bidt. Bid maar en smeek maar dat je vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dus dat is wat wij kunnen doen. Wat de Heer God van ons vraagt. Een houding waarin we ons uitstrekken van wilt u mij naar u leren kennen. Als je dat bidt, dan kan het niet zijn dat dit boek in de kast blijft. Als je bidt, Heer wil me uw wil leren kennen. Dus het eerste wat je moet doen is het woord openen. En lezen. Tijd nemen om het woord te lezen. Want hierin openbaart de Heere God zich. Hierin laat God zien wie hij is. Laat God zien zijn glorie, zijn majesteit, zijn macht, zijn heerlijkheid. Hierin laat hij in Jezus Christus in de evangelie zien wie de Vader is. En tijd om dat woord te lezen. Laat je onderwijzen door het woord, zodat je mag groeien in het kennen van de Heere God. En lees die Bijbel dan biddend. En Ik moet zeggen, dat valt mij ook niet altijd makkelijk. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. Mevrouw en ik hadden het gisteren nog over dat we nemen elke dag de tijd om 3 kwartier te wandelen. Omdat we een beetje aan onze gezondheid en onze fitheid willen werken. Toen zei ze over, ja, nemen we ook 3 kwartier de tijd om de Bijbel te lezen. Is dat voor ons net zo belangrijk om geestelijk gezond te blijven? Neem tijd om de Bijbel te lezen. Want daarmee onderstreep je naar de Heere God. Heere God, ik wil u leren kennen. Ik wil weten wie u bent. Ik wil ontdekken. Al die mooie, rijke, verheven dingen van u. Maar Paulus zou Paulus niet zijn. Als hij een indringende oproep doet. Ook tegelijkertijd een bemoediging geeft. Lees maar in al zijn brieven. Als hij een indringende oproep doet. Bemoedigt hij ook. Ik wil je even meenemen naar vers. Slot van vers 10. En vers 11. Want als. Gevolg van het gebed is dat je gaat wandelen op een wijze de Heere. Waardig in hem in alles behaagt. En een slot van vers 10 zegt dan, eigenlijk staat er, dan zul je groeien in de kennis van God. Als je hem waardig wandelt, dan zul je groeien in de kennis van God. Terwijl, dus tegelijkertijd, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Paulus zegt, de Heere God gaat met je mee. De Heere God gaat met je mee op dat traject om mij te leren kennen. God zelf gaat met je mee om de Heere God te leren kennen. En hij zal je bijstaan, met alle kracht bekrachtigen, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Een andere vertaling zegt, overeenkomstig de sterkte van zijn macht. Dus je wordt met kracht bekrachtigd, die in dezelfde lijn ligt als zijn macht. Die voortkomt uit zijn macht. En waarom? Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Niet om de omstandigheden te veranderen. Niet om jouw problemen gelijk allemaal weg te nemen. Ook dat kan God. Ik geloof dat hij dat kan. En in een situatie dat hij dat ook doet. Ook wij hebben in ons leven ervaren dat situaties volledig omgekeerd worden. En er zijn ook momenten dat God het niet doet. Maar dat hij je bekrachtigt met zijn kracht om in alles vol te houden. En om in alle omstandigheden geduld te oefenen. Niet met een treurig gezicht, maar in blijdschap. Als je een glimp wil opvangen van wat de Heilige Geest uit kan werken, moet je de getuigenissen lezen van mensen uit Nigeria. Moet je de getuigenissen lezen van mensen uit Iran. Moet je de getuigenissen lezen van mensen uit China en Noord-Korea. Als je ziet met wat voor blijdschap zij getuigen van wat Christus voor hen heeft gedaan. In hele moeilijke omstandigheden. Waar gezinnen zijn uitgemoord. Waar familie onmogelijk en uitgestoten worden door familie. En toch is Christus hen alles. En boven alles. Hebben ze verdriet? Ja, ze hebben verdriet. Hebben ze pijn? Ja, ze hebben pijn. Zijn ze boos? Ja, soms zijn ze boos. Maar met blijdschap. En dat bedoelen ze niet die opgewekte vrolijkheid die wij hebben, maar gewoon die innerlijke blijdschap, kunnen zij hun weg verder gaan. Maar hoe beter je de Heer Jezus leert kennen, hoe meer je inzicht krijgt in zijn karakter, in zijn wezen, in zijn wil, dat zal rust brengen in je leven. Dat zal je geloofsvertrouwen op hem versterken. We begonnen met de vraag, waar doe ik als volgeling van Jezus goed aan? En om te weten wat goed is, is het van cruciaal belang om steeds beter de Heere God te leren kennen. De Heere God te leren kennen. En ik wil je oproepen om daarvoor te bidden, elke dag voor te bidden, God te danken voor wat hij heeft gerealiseerd. En je Bijbel te lezen. En zo Gods wil te ontdekken. Maar laten we elkaar als gemeenschap ook aanmoedigen om dat te doen. Door hier te komen. Door samen op te trekken. Elkaar te bemoedigen. En laten we daar vandaag ook maar weer mee beginnen. Om met elkaar van harte te zingen. En elkaar toe te zingen. Heer, leer mij uw weg. En ik wil je God zegen wensen. In het traject wat je gaat lopen vanaf vandaag. Om zijn wil nog beter te leren kennen. Zodat hij nog meer zichtbaar mag worden in jouw leven. Amen.